Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u verder voor uit de encycliek Ad Petri Cathedram over waarheid, eenheid en vrede in de geest van liefde, geschreven door de heilige paus Johannes de 23e en gepubliceerd op 29 juni 1959. Wij waren ondertussen reeds aangekomen bij het derde deel van deze korte encycliek. De eenheid van de kerk. Wij willen thans spreken over die eenheid die ons op heel bijzondere wijze aan het hart ligt en die ten nauwste verband houdt met het herderlijk ambt dat ons door God is toevertrouwd, namelijk de eenheid van de kerk. Eén kudde en één herder. Iedereen weet dat de goddelijke verlosser een dergelijke gemeenschap heeft gesticht, dat zij één zou zijn tot aan het einde van de tijden volgens zijn belofte. Ziet, ik blijf altijd bij u tot aan het einde van de wereld, zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 28, vers 20. En dat hij zijn hemelse vader vurig hierom gebeden heeft. Maar dit gebed van Jezus Christus, dat zeker werd aanvaard en verhoord, vanwege zijn eerbied, mogen zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, het zijt in mij en ik in u, geeft ons de blijde hoop en verzekering dat uiteindelijk alle schapen die niet uit deze schaapstal zijn, daarheen zullen wensen terug te keren, zodat het, volgens het woord van de goddelijke verlosser, één kudde zal worden en één herder. Twee passages uit het evangelie volgens de heilige Johannes. Het eerste uit het 17e hoofdstuk vers 21, het tweede en laatste hoofdstuk 10 vers 16. Een ecumenisch concilie. Deze blijde hoop is voor ons een bemoediging en een krachtige prikkel geweest om ons plan aan de wereld bekend te maken tot het bijeenroepen van een algemeen concilie, waaraan bisschoppen van heel de wereld zullen deelnemen om belangrijke godsdienstige vraagstukken te bespreken. Het concilie zal voornamelijk tot doel hebben de grotere bloei van het katholieke geloof, de vernieuwing van het christelijk leven en de aanpassing van de kerkelijke tucht aan de behoeften en omstandigheden van de moderne tijd. Dit zal ongetwijfeld een prachtige manifestatie zijn van waarheid, eenheid en liefde. Een manifestatie bij het zien waarvan, naar wij vertrouwen, ook zij die van de apostolische stoel zijn afgescheiden, zich zullen gedrongen voelen om de eenheid die Jezus Christus zo vurig van zijn hemelse Vader heeft afgesmeekt, te zoeken en te vinden. Een groeiend verlangen naar eenheid onder de afgescheiden christenen. Wij zijn tot de bevinding gekomen, en dit is werkelijk een troost voor ons, dat in de laatste tijd bij vele groepen die van de stoel van de heilige Petrus zijn afgescheiden, een zekere sympathie is gegroeid voor het geloof en de instellingen van de katholieke kerk. En dat er een grote waardering is ontstaan voor deze apostolische stoel, die nog dagelijks toeneemt, naarmate de studie van de waarheid meer gevestigde vooroordelen wegneemt. Ook weten wij dat bijna allen die, al zijn zij dan ook van ons afgescheiden en onderling verdeeld, zich christen noemen, vaak congressen hebben gehouden om een zekere eenheid onder elkaar tot stand te brengen en daarvoor organen in het leven hebben geroepen, wat duidelijk aantoont dat zij door een vurig verlangen worden gedreven om tot een bepaalde eenheid te komen. De eenheid van de kerk is door haar goddelijke stichter gewild. Ongetwijfeld heeft de goddelijke verlosser zijn kerk gesticht op de basis van een zeer hechte eenheid. Anders, als hij, om een ongerijmde veronderstelling te maken, dit niet gedaan had, zou zijn werk volledig vergankelijk zijn geweest en althans voor de toekomst met hemzelf in strijd, op dezelfde wijze als bijna alle filosofische systemen die overgeleverd zijn aan de willekeur van allerlei menselijke theorieën en zodoende in de loop van de tijd de een na de ander opkomen, veranderen en verdwijnen. Maar iedereen zal begrijpen dat dit in strijd is met het goddelijk leergezag van Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is, zoals we horen in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Deze eenheid, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, die, zoals gezegd, niet van voorbijgaande aard, onzeker en wankel moet zijn, maar hecht, sterk en zeker, al mist men die in andere gemeenschappen van christenen, is nochtans aanwezig in de katholieke kerk, zoals iedereen bij aandachtige beschouwing gemakkelijk zal kunnen opmaken. Drie eigenschappen van de eenheid. Het is een eenheid die wordt gekarakteriseerd en gekenmerkt door de volgende drie eigenschappen. Eenheid van leer, van bestuur en van eredienst. Het is een eenheid die op opvallende wijze voor iedereen zichtbaar is, zodat iedereen haar kan kennen en volgen. Zij is krachtens de wil van de goddelijke stichter zelf van die aard dat in deze eenheid alle schapen werkelijk in één schaapstal worden bijeengebracht onder de leiding van één herder, zodat alle kinderen worden geroepen naar het ene vaderhuis dat steunt op Petrus als fundament. Deze eenheid streeft ernaar om alle volkeren broederlijk te verenigen in het ene rijk van God, waarvan de leden op aarde door eendracht van hart en geest worden verbonden om eens in de hemel het eeuwig geluk te genieten. Eenheid van leergezag. Want de katholieke kerk houdt voor dat alles wat door God geopenbaard is, vast en trouw geloofd moet worden. Dat we zeggen wat in de heilige schrift is vervat of wat mondeling of schriftelijk is overgeleverd en wat in de loop van de eeuwen, sinds de tijd der apostelen, door de pausen en de wettige algemene concilies is vastgelegd en gedefinieerd. Telkens wanneer iemand van deze weg afweek, heeft de kerk nooit nagelaten hem met haar moederlijk gezag op de rechte weg terug te roepen. Want zij is er zich klaar van bewust en zij handhaaft dat er slechts één waarheid is en dat er dus geen tegenstrijdige waarheden kunnen bestaan. Zij maakt zich de woorden eigen van de apostel der heidenen in zijn tweede brief aan de Korintiërs en getuigt: want wij hebben geen macht tegen, maar wel voor de waarheid. Hoofdstuk 13, vers 8. Religieuze strijdpunten. Er zijn echter niet weinig punten die ook de katholieke kerk aan de vrije discussie van de theologen overlaat. In zover deze punten niet absoluut zeker zijn, en in zover dergelijke discussies, zoals de beroemde Engelse schrijver John Henry kardinaal Newman opmerkt, de eenheid van de kerk niet verstoren, maar eerder grotelijks bijdragen tot een beter en dieper begrip van de dogma's, omdat de botsing van verschillende meningen er nieuw licht op werpt en de weg banen naar die eenheid. In ieder geval dient men steeds vast te houden aan het algemeen gezegde, dat in verschillende vormen aan verschillende auteurs wordt toegeschreven. In het essentiële moet er eenheid zijn, in twijfelgevallen vrijheid, maar in alles liefde. Eenheid van bestuur. Ook is het voor iedereen duidelijk dat er in de katholieke kerk eenheid van bestuur is. Want zoals de gelovigen onderworpen zijn aan hun priesters en de priesters aan de bisschoppen, die de Heilige Geest heeft aangesteld om Gods kerk te besturen, zo horen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28, zo zijn alle bisschoppen afzonderlijk en gezamenlijk onderworpen aan de paus van Rome, die beschouwd moet worden als de opvolger van de heilige Petrus, die onze Heer Jezus Christus als rots en fundament voor zijn kerk heeft aangesteld, en aan wie alleen hij op een bijzondere manier de macht heeft gegeven om alles op aarde te binden en te ontbinden, om zijn broeders te bevestigen en de gehele kudde te wijden. Eenheid van eredienst. Wat de eenheid van eredienst betreft, iedereen weet dat de katholieke kerk vanaf haar beginperiode door de eeuwen heen steeds 7 sacramenten heeft gehad, niet meer en niet minder, die zij als een heilig erfgoed van Jezus Christus heeft ontvangen en die zij niet heeft nagelaten in de gehele katholieke wereld toe te dienen tot het behoud en de versterking van het bovennatuurlijke leven der gelovigen. Iedereen weet ook dat er in de katholieke kerk slechts 1 offer wordt opgedragen, namelijk het eucharistisch offer, waarin Christus zelf, ons heil en onze verlosser, zich op onbloedige wijze, maar werkelijk, zoals eens aan het kruis op Calvarië, voor ons allen dagelijks offert, en waardoor hij de onmetelijke schatten van zijn genade vol liefde over ons uitstort. Daarom zegt de heilige Cyprianus terecht, citaat: geen ander altaar mag worden opgericht en geen ander priesterschap ingesteld buiten het ene altaar en het ene priesterschap. Einde citaat. Dit verhindert echter niet, zoals algemeen bekend is, dat er in de katholieke kerk verschillende riten bestaan en goedgekeurd zijn, waardoor haar schoonheid beter uitkomt en waardoor zij, als dochter van de koning der koningen, verschijnt getooid in een veelkleurig gewaad. Opdat allen deze ware eenheid en eendracht zouden verwerven, draagt de katholieke priester bij de viering van het eucharistisch offer de onbevlekte offergave op aan de barmhartige God en bidt daarbij op de eerste plaats voor uw heilige katholieke kerk, dat gij haar over de gehele wereld vrede moogt schenken, haar moogt bewaren, haar één moogt maken en leiden, samen met uw dienaar onze paus en met alle ware gelovigen die het katholieke en apostolische geloof belijden. Vaderlijke uitnodiging aan de afgescheidenen tot eenheid. Mogen daarom deze wonderbare manifestatie van eenheid, waardoor alleen de katholieke kerk zich onderscheidt en kenmerkt, mogen de gebeden en smekingen waardoor zij die eenheid voor allen van God vraagt, indruk op u maken en u op een heilzame wijze beïnvloeden. U, die van deze apostolische stoel zijt afgescheiden. Sta toe dat wij u in een dierbaar verlangen broeders en zonen noemen. Gun ons de hoop die wij met gevoelens van vaderlijke liefde koesteren omtrent uw terugkeer. Wij willen ons graag tot u richten met dezelfde herderlijke bezorgdheid waarmee Theophilus, bisschop van Alexandrië, zich tot zijn broeders en zonen richtte, toen een ongelukkig schisma het naadloze kleed van de kerk verscheurde, in deze bewoordingen. Citaat: laten wij, geliefde broeders en deelgenoten aan eenzelfde hemelse roeping, ieder naar vermogen, Jezus, de leidsman en bewerker van ons heil, navolgen. Einde citaat. Laten wij de zielennederigheid beoefenen die ons verheft, de liefde die ons met God verbindt en het oprechte geloof aan de goddelijke geheimen. Vlucht de verdeeldheid, vermijd de tweedracht, heb liefde voor elkaar, luister naar Christus' woorden. Hierdoor zullen allen weten dat gij mijn leerlingen zijt, als gij liefde hebt voor elkaar. Wij vragen u eraan te denken dat, als wij u op liefdevolle wijze tot de eenheid van de kerk roepen, gij niet naar een vreemd huis wordt uitgenodigd, maar naar uw eigen huis, het gemeenschappelijke vaderhuis. Vergun ons dus dat wij u allen, naar wie wij met de liefde van Jezus Christus verlangen, aansporen om uw vaderen indachtig te zijn, die u het woord Gods hebben verkondigd. Let op het einde van hun leven en volg hun geloof na. Uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, vers 7. De roemvolle scharen van heiligen die uit elk van uw volken reeds naar de hemel zijn opgegaan, en vooral zij die door hun geschriften de leer van Jezus Christus zo zuiver en helder hebben overgeleverd en verklaard, schijnen u door het voorbeeld van hun leven uit te nodigen tot de eenheid met deze apostolische stoel, waarmee ook uw christengemeenschap gedurende zoveel eeuwen gelukkig verenigd was. Wij richten ons daarom tot allen die van ons gescheiden zijn, als tot onze broeders met de woorden van de heilige Augustinus. Citaat: of zij willen of niet, zij zijn onze broeders. En zij zullen dan alleen ophouden onze broeders te zijn, wanneer zij niet langer zeggen onze Vader. Einde citaat. Laten wij de Heer onze God lief hebben. Laten wij zijn kerk lief hebben. De Heer als onze Vader, de kerk als onze moeder. De Heer als onze meester, de kerk als zijn dienstmaagd. Want wij zijn de kinderen van zijn dienstmaagd. Maar de band van dit huwelijk is een sterke liefdesband. Niemand kan de een beledigen en toch worden aanvaard door de ander. Wat baat het u niet te hebben beledigd, de vader die niet nalaat u te straffen voor een belediging van de moeder? Beschouw daarom, geliefden, allen eensgezind God als uw vader en de kerk als uw moeder. Oproep tot gebed voor de eenheid. Voor het behoud van de eenheid van de kerk en voor de uitbreiding van de schaapstal en het rijk van Christus richten wij onze smeekbeden tot de algoede God, de gever van hemels licht en alle goed. En wij sporen al onze geliefde broeders en zonen in Christus aan om eveneens vurig hiervoor te bidden. De goede uitslag immers van het aanstaande algemeen concilie hangt meer af van de vurige en verenigde gebeden, door allen als om strijd verricht, dan van de activiteiten en ijverige toeleg der mensen. Tot deelname aan deze gebeden tot God nodigen wij vol liefde ook hen uit die, hoewel niet behorend tot deze schaapstal, God nochtans eren en aanbidden, en met een goede wil zijn geboden trachten te onderhouden. Mogen deze hoop en dit verlangen van ons versterkt en vervuld worden door de goddelijke bede van Christus. Zo horen wij in het evangelie volgens de heilige Johannes: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij hebt gegeven, omdat zij één mogen zijn, zoals wij heilig hen in de waarheid. Uw woord is waarheid, ik bid niet voor hen alleen, maar ook voor allen die door hun woord in mij geloven. Mogen zij volmaakte eenheid bezitten. Hoofdstuk 17, versen 11, 17, 20, 21 en 23. Harmonieuze eenheid is de bron van vrede en vreugde. Dit gebed herhalen wij samen met de katholieke wereld, die in eenheid met ons is verbonden. En wij doen dit niet alleen uit een vurige liefde jegens alle volken, maar ook in de geest van evangelische nederigheid. Want wij zijn ons bewust van de geringheid van onze persoon, die God niet om onze verdiensten, maar in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit, tot de waarheid van het pausschap heeft willen verheffen. Daarom herhalen wij tot al onze broeders en zonen, die van deze stoel van de heilige Petrus zijn afgescheiden, de woorden: Ik ben Jozef, uw broeder. Kom, begrijp ons. Niets anders wensen wij, niets anders willen wij, niets anders vragen wij van God dan uw heil en uw eeuwig geluk. Kom, deze zo vurig verlangde eenheid en eendracht, die moet worden gevoed en versterkt door de broederlijke liefde, zal de bron zijn van grote vrede, van die vrede die alle begrip ten boven gaat, omdat hij uit de hemel komt, die vrede die Christus door de engelenkoren boven zijn kribbe heeft aangekondigd aan de mensen van goede wil, en die Christus na de instelling van het sacrament en het offer van de Eucharistie heeft geschonken met deze woorden: Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 27. Vrede en vreugde, ook vreugde, want zij die door een werkelijke en krachtdadige band verbonden zijn met het mystieke lichaam van Jezus Christus, dat de katholieke kerk is, hebben deel aan het leven dat vanuit het goddelijk hoofd uitstroomt naar de afzonderlijke ledematen, en krachtens dit leven kunnen zij die alle wetten en geboden van onze Verlosser trouw onderhouden, ook in dit aardse leven, die blijdschap genieten, die een teken en een voorsmaak is van het eeuwig geluk in de hemel. Het onvolmaakte van de aardse vrede. Deze vrede echter en dit geluk blijven nog onvolmaakt, zolang onze moeizame tocht in dit aardse ballingsoord voortduurt, want het is geen ongestoorde vrede, geen vrede in rust, het is een werkzame vrede, niet in werkeloosheid en ledigheid. Het is vooral een vrede die strijdt tegen alle dwalingen, hoe schoonschijnend zij zich ook voordoen onder het valse uiterlijk van waarheid, tegen de verleidingen en verlokkingen van het kwaad, tegen allerlei vijanden van onze ziel, tenslotte, die onze onschuld of ons katholiek geloof kunnen verzwakken, besmetten of vernietigen. En eveneens tegen haat, twist en tweedracht, die dit geloof kunnen breken en bederven. Daarom heeft de goddelijke Verlosser ons zijn vrede gegeven en toevertrouwd. De vrede, die wij moeten zoeken en met al onze krachten moeten nastreven, dient dus, zoals wij hebben gezegd, een vrede te zijn die zich met geen dwalingen inlaat, die ieder compromis met de aanhangers der dwaling volledig afwijst, die niet toegeeft aan het kwaad en tenslotte alle tweedracht vermijdt. Zij die deze vrede nastreven, moeten ook bereid zijn om terwille van de waarheid en de gerechtigheid eigen voordeel en gemak op te offeren, volgens het woord: zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, zoals wij horen weer klinken in het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 6, vers 33. Moge de heilige maagd Maria, koningin van de vrede, aan wier onbevlekt hart onze voorganger Pius de XII, ons sterfelijker gedachtenis, het hele menselijke geslacht heeft toegewijd, deze eenheid en eendracht en deze ware, werkzame en strijdbare vrede, zo bidden wij vurig, van God verkrijgen, zowel voor hen die onze zonen zijn in Christus, als voor al degenen die, hoewel van ons afgescheiden, nochtans de waarheid, eenheid en eendracht noodzakelijkerwijze liefhebben. Deel 4. Vaderlijke aansporingen. Bij deze gelegenheid willen wij enkele vaderlijke woorden richten tot iedere afzonderlijke groep in de katholieke kerk. Tot de bisschoppen. En op de eerste plaats ontsluit onze mond zich voor u, zoals we horen in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 6, vers 11. Eerbiedwaardige broeders in het episcopaat, zowel van de Oosterse als Westerse kerk, die als leiders van het christelijke volk samen met ons de last en de hitte van de dag draagt. Wij kennen uw ijver. Wij kennen de apostolische geest waarmee gij, ieder in zijn eigen diocese, het rijk Gods tracht te bevorderen, te bevestigen en uit te breiden. Wij kennen eveneens uw zorgen. Wij kennen uw bezorgdheid om de jammerlijke afval van zoveel zonen die door het bedrog van dwalingen worden misleid, om het tekort aan financiële middelen, waardoor soms een grotere bloei van de kerk in uw gebied wordt belemmerd, en vooral om het aantal priesters, dat op vele plaatsen niet beantwoordt aan de steeds stijgende behoeften. Heb echter vertrouwen in hem van wie iedere goede gift en iedere volmaakte gave voortkomt. Ga in een vertrouwvol en vurig gebed tot Jezus Christus, zonder wie gij niets kunt doen, maar door wiens genade ieder van u de woorden van de apostel der heidenen mag herhalen in zijn brief aan de christenen van Filippi. Ik kan alles in hem die mij versterkt. Hoofdstuk 4, vers 13. God zal in Christus Jezus in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom en door zijn heerlijkheid. Zo zult gij van de akker die gij met hard werken en door uw zweet productief hebt gemaakt, een overvloedige oogst en rijke vruchten verzamelen. Tot de priesters. Met vaderlijke liefde richten wij ons ook tot hen die strijden in de rangen der geestelijkheid, zowel seculiere als reguliere. Tot hen, eerbiedwaardige broeders, die in de curie uw naaste medewerkers zijn, tot hen die in de seminaries de zo gewichtige taak voor u vervullen van het onderricht en de opvoeding van die uitverkoren schare jonge mensen, geroepen tot de dienst van God, tot hen tenslotte die het zij in grote steden, het zij in kleinere plaatsen, het zij in verafgelegen en eenzame dorpen het ambt van pastoor vervullen, dat tegenwoordig zo moeilijk en zwaar, maar tevens zo belangrijk is. Het zij ons vergund hen te herinneren aan een plicht, al vertrouwen wij dat dit niet nodig is, maar laten zij altijd gehoorzaam en onderdanig zijn aan hun bisschop, volgens het woord van de heilige Ignatius van Antiochië. Citaat: gehoorzaam aan uw bisschop als aan Jezus Christus. Het is daarom noodzakelijk dat wat gij ook doet, het niet onderneemt zonder de bisschop. Want allen die van God en Jezus Christus zijn, zijn met hun bisschop. Einde citaat. Zij moeten er eveneens aan denken dat zij niet alleen publieke ambtsdragers zijn, maar voor alles bedienaren van het heilige. Daarom mogen zij geen werk, geen offer van tijd of goed, geen onkosten en tenslotte geen eigen ongemak te groot achten wanneer het erom gaat de geesten te verlichten met het goddelijk licht, hen met Gods hulp en broederlijke liefde te bekeren en het vreedzaam rijk van Jezus Christus te bevorderen en uit te breiden. Meer dan op hun eigen inspanningen en werk dienen zij te vertrouwen op de goddelijke genade, die zij dagelijks in hun vurig en nederig gebed moeten afsmeken. Tot de mannelijke religieuzen. Ook tot de religieuzen die in verschillende staten van evangelische volmaaktheid, volgens de eigen wetten van hun instituut, in gehoorzaamheid aan hun oversten leven, richten wij onze vaderlijke groet en wij sporen hen aan om zich onvermoeid en met al hun krachten te wijden aan het werk dat hun stichters voor ogen stond, toen zij hun bijzondere regels gaven. Om zich met vurige toewijding toe te leggen op het gebed, op de versterving en om de opvoeding en het onderwijs van de jeugd ter harte te nemen en naar vermogen allen te helpen die hoe dan ook onder nood of zorgen gebukt gaan. Wij weten vanzelfsprekend dat ten gevolge van de tegenwoordige tijdsomstandigheden op velen van deze beminde zonen dikwijls een beroep wordt gedaan, om ook de zielzorg onder de gelovigen waar te nemen. En dit tot groot voordeel van de godsdienst en van het christelijk leven. Wij sporen hen daarom dringend aan, ofschoon zij, naar wij vertrouwen, onze vermaning niet nodig hebben, om ook deze taak aan het verdienstelijk werk toe te voegen waardoor hun orden of religieuze congregaties zich in het verleden hebben onderscheiden. Namelijk om spontaan en naar vermogen tegemoet te komen aan de actuele behoeften van het volk, in nauwe en ijverige samenwerking met de seculiere geestelijkheid. Tot de missionarissen. En dan gaan onze gedachten uit naar hen die hun familie en vaderland hebben verlaten en ten koste van zware offers en na grote moeilijkheden naar vreemde landen zijn vertrokken. Op het ogenblik zwoegen zij in die verafgelegen gebieden om aan de heidenvolken de waarheid van het evangelie te brengen en hen te vormen tot christelijke deugd, opdat zo overal het woord Gods voort mag snellen en verheerlijkt mag worden, zoals de heilige apostel Paulus het beschrijft in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. Tot de zieken en lijdenden. Wij menen op dit ogenblik de klachten te horen van hen die, ziek naar lichaam of geest, bittere smarten lijden, of die zozeer getroffen worden door materiële moeilijkheden dat zij geen menswaardig onderdak hebben en voor zichzelf en hun gezin door hun arbeid niet het noodzakelijke levensonderhoud kunnen verdienen. Wij voelen ons diep ontroerd wanneer wij deze klachten horen. Wij zouden vooral aan de zieken, zwakken en ouden van dagen die troost willen schenken die van de hemel komt. Laten zij niet vergeten dat wij hier geen blijvende woonsteden hebben, maar uitzien naar de toekomstige. Dat het lijden van dit sterfelijk leven, dat ons zuivert, opheft en veredelt, ons de eeuwige vreugde van de hemel kan verwerven. Dat onze goddelijke verlosser zelf de kruisdood heeft ondergaan en gewillig beledigingen, kwellingen en vreselijke pijnen heeft verduurd om ons te bevrijden en te reinigen van onze zonden. Zoals hij worden ook wij allen van het kruis naar het licht geroepen, volgens het woord uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 9, vers 23. Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen iedere dag en mij volgen. En hij zal een onuitputtelijke schat in de hemel bezitten. Bovendien zouden wij graag zien, en wij vertrouwen vast dat men deze aansporing graag zal aanvaarden, dat het geestelijk en lichamelijk lijden niet alleen voor de betrokken personen, als het ware, de weg zal banen naar hun eeuwig heil, maar dat het ook in hoge mate zal bijdragen om de zonden van anderen uit te boeten, om hen, die op ongelukkige wijze van de kerk zijn afgescheiden, weer tot haar schoot terug te brengen en om het christelijk geloof te doen zegevieren. Tot hen die in behoeftige omstandigheden verkeren. De minder gefortuneerde burgers, die zich beklagen over hun al te miserabele levensomstandigheden, moeten eerst en vooral weten dat ook wij door eenzelfde droefheid om hun lot worden vervuld. En niet alleen omdat het onze vaderlijke wens is dat de christelijke deugd van rechtvaardigheid ook op sociaal gebied de onderlinge verhoudingen tussen de maatschappelijke klassen zou beheersen, regelen en bepalen, maar vooral ook omdat het ons met bittere smart vervult te zien dat de vijanden van de kerk zonder moeite de onrechtvaardige toestand onder de lagere klassen uitbuiten, om hen door bedriegelijke beloften en valse theorieën voor hun partij te winnen. Wij vragen deze beminde zonen eraan te denken dat de kerk niet vijandig staat tegenover hen en hun rechten, maar hen als een liefdevolle moeder onder haar bescherming neemt en dat zij op sociaal gebied een dergelijke leer en dergelijke normen voorhoudt en inscherpt dat, als deze volledig in praktijk werden gebracht, iedere vorm van onrechtvaardigheid zou verdwijnen en een beter en billijker verdeling van goederen tot stand zou komen. Dan zal er eveneens tussen de verschillende maatschappelijke klassen een vriendschappelijke en hulpvaardige saamhorigheid en samenwerking ontstaan, zodat allen niet alleen vrije burgers van eenzelfde maatschappij genoemd kunnen worden en ook werkelijk zijn, maar ook broeders van eenzelfde gezin. Overigens zal men bij een eerlijke beschouwing van de voordelen die de dagloners in de laatste tijd hebben verkregen, moeten toegeven dat deze voornamelijk te danken zijn aan de intense en krachtdadige actie die door katholieken, volgens de wijze richtlijnen en herhaalde aansporingen van onze voorgangers, op sociaal gebied is gevoerd. Zij dus die zich opwerpen als verdedigers van de rechten van de lagere klassen, vinden reeds in de christelijke sociale leer de veilige en zekere normen die, als zij op de juiste wijze worden uitgevoerd, deze rechten voldoende waarborgen. Valse leer. Zij behoeven dus nooit hulp te zoeken bij de aanhangers van een leer die door de kerk is veroordeeld, want al trachten deze laatsten hen met valse beloften aan te lokken, toch schrikken zij er in feite niet voor terug, als zij eenmaal de macht in handen hebben, om aan de burgers de hoogste geestelijke goederen, het christelijk geloof, de christelijke hoop en de christelijke geboden te ontnemen. En eveneens datgene wat door de moderne mens en de moderne beschaving boven al het andere wordt gesteld, namelijk de rechtmatige vrijheid en de echte waardigheid van de menselijke persoon, wordt door hen aangetast of zelfs geheel vernietigd. Op die manier pogen zij de grondslagen zelf van beschaving en christendom te ondermijnen. Zij dus die de naam van christen werkelijk willen bewaren, zijn daarom in geweten ernstig verplicht zich verre te houden van deze valse leerstellingen, die reeds door onze voorgangers en met name door Pius de 11e en Pius de 12e zijn veroordeeld en die ook wij opnieuw veroordelen. Wij zijn ervan op de hoogte dat velen van onze zonen die minder gefortuneerd zijn of in zeer armoedige omstandigheden leven, er zich dikwijls over beklagen dat de christelijke sociale leer nog niet volledig in praktijk is gebracht. Daarom moeten alle mogelijke krachten worden ingespannen, niet enkel door particulieren, maar vooral door leidende instanties in de staat, om de christelijke sociale leer, die door onze voorgangers herhaaldelijk, duidelijk en met zoveel wijsheid is uiteengezet en vastgelegd, en die ook wij bekrachtigen, zo spoedig mogelijk, alhoewel geleidelijk, werkelijk en op degelijke wijze door te voeren. Tot de ontheemden en emigranten. Niet minder zijn wij bezorgd voor het lot van hen die vanwege de noodzakelijkheid om een bestaan te vinden of vanwege de droevige situatie in hun vaderland en de godsdienstvervolgingen aldaar hun land hebben moeten verlaten. Want hoeveel moeilijkheden moeten zij ondervinden en hoeveel gebrek moeten zij lijden door het feit dat zij uit hun vaderland naar verre landen zijn overgebracht. Dikwijls moeten zij in grote steden en in het lawaai van de fabrieken een leven leiden dat zozeer afwijkt van hun traditionele levensgewoonten en dat soms, wat nog erger is, een zeer schadelijke en nadelige invloed heeft op de christelijke deugd. Deze omstandigheden hebben niet zelden tot gevolg dat velen in ernstig gevaar komen en langzamerhand hun gezonde, traditionele godsdienstpraktijk laten varen. Bovendien komt het vaak voor dat man en vrouw, ouders en kinderen van elkaar gescheiden worden en dat zo de hechte band van het gezinsleven verzwakt tot nadeel van de gezinseenheid. Wij volgen daarom met vaderlijke belangstelling het verdienstelijk en vruchtbaar werk van die priesters die, uit liefde tot Jezus Christus en overeenkomstig de richtlijnen en verlangens van de apostolische stoel, vrijwillig in ballingschap gaan en geen moeite te veel achten om het geestelijk en maatschappelijk welzijn van deze kinderen zo goed mogelijk te behartigen. En zij doen dit opdat deze ballingen overal de liefde van de kerk zouden voelen, die des te groter en meer daadwerkelijk is naarmate zij haar zorg en hulp meer nodig hebben. Eveneens zien en begroeten wij met grote vreugde de edelmoedige pogingen die met betrekking tot dit belangrijke probleem door verschillende naties zijn ondernomen en ook de recente plannen en initiatieven die in internationaal verband naar voren zijn gebracht, om deze zeer ernstige kwestie zo spoedig mogelijk tot de gewenste oplossing te brengen. Dit alles zal, naar wij vast vertrouwen, niet alleen de mogelijkheid tot emigratie verruimen en vergemakkelijken, maar ook bijdragen tot een gelukkig herstel van de gezinseenheid. En als het gezinsleven goed geregeld is, kan het een krachtige bescherming bieden voor het godsdienstig, zedelijk en economisch welzijn van de emigranten, terwijl tevens de landen die hen gastvrij opnemen ermee gebaat zullen zijn. Tot de vervolgde kerk. Terwijl wij al onze zonen in Christus aansporen om de verderfelijke dwalingen te vermijden, die de ondergang kunnen betekenen niet alleen voor de godsdienst, maar ook voor de menselijke samenleving, komen ons de vele eerbiedwaardige broeders in het episcopaat en al die dierbare priesters en gelovigen voor de geest, die ofwel als ballingen zijn verdreven, ofwel in concentratiekampen en gevangenissen worden vastgehouden, alleen omdat zij hun bisschoppelijk of priesterlijk ambt niet hebben willen prijsgeven en van het katholiek geloof geen afstand hebben willen doen. Wij wensen niemand te kwetsen. Wij willen zelfs van harte aan allen vergeven en God voor hen om vergiffenis bidden. Maar de plicht van ons heilig ambt eist van ons dat wij de rechten van deze broeders en zonen met alle middelen beschermen, dat wij erop blijven aandringen dat de wettige vrijheid die aan alle mensen en daarom ook aan de kerk Gods toekomt, ook in feite aan allen wordt gegeven. Zij die de waarheid, de rechtvaardigheid en het welzijn van individuen en volkeren nastreven, ontkennen de vrijheid niet, beperken de vrijheid niet en onderdrukken de vrijheid niet, want zij behoeven een dergelijk middel niet te gebruiken. En daarom kan de rechtmatige welvaart van de burgers nooit worden verwezenlijkt door geweld of door geestelijke dwang. En wij menen dat vooral dit voor iedereen moet vaststaan. Als men de heilige rechten van God en godsdienst negeert of geweld aandoet, dan raken, vroeg of laat, de grondslagen zelf van de menselijke samenleving aan het wankelen en storten volledig ineen, volgens het wijze woord van onze voorganger Leo XIII. Citaat: uit de aard der zaak volgt dat als de hoogste en eeuwige idee van een gebiedende en verbiedende God wordt verworpen, de kracht van de wetten gebroken en alle gezag verzwakt wordt. En hiermede stemt overeen wat Cicero heeft gezegd: Gij priesters beschermt de stad met meer zorg door de godsdienst dan door de muren. Bij het overdenken van dit alles worden wij met diep medelijden vervuld jegens ieder van hen die in de beleving van hun godsdienstige overtuiging worden belemmerd en tegengewerkt en die eveneens vaak vervolging lijden om de gerechtigheid en om het rijk Gods. Wij delen in hun smarten, angsten en noden en wij smeken God dat voor hen uiteindelijk de dageraad van een betere tijd mag aanbreken. En het is bovendien ons vurig verlangen dat tezamen met ons ook al onze broeders en zonen in Christus over de gehele wereld ditzelfde zullen doen, zodat vanuit alle naties als het ware een koor van smekingen zal opstijgen tot de allerbarmhartigste God om voor deze ongelukkige ledematen van het mystieke lichaam van Jezus Christus een overvloed van genaden te verkrijgen. Wij vragen niet alleen gebeden van onze beminde zonen, maar ook een vernieuwing van het christelijk leven, die meer nog dan het gebed God gunstig kan stemmen voor onszelf en voor onze broeders. Wij willen tot u allen opnieuw de verheven en heerlijke woorden van de apostel der heidenen herhalen. Houd uw aandacht gevestigd op al wat waar, op al wat rechtvaardig, op al wat heilig, op al wat aantrekkelijk en welgevallig is, op al wat deugd heet en lof verdient. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. Zo horen we in de brief aan de Romeinen. Dat is, bekleed u dus als Gods uitverkoren heiligen en geliefden met innige barmhartigheid, met goedheid, met ootmoed, zachtheid en langmoedigheid. Trek over dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. In uw harten heersen ook de vrede van Christus, want daartoe zijt gij tot één lichaam geroepen. En dit horen we in de brief aan de Colossenzen. Hoofdstuk 3, versen 12 tot 15. Als dus iemand door zijn misdaden en zonden zich ver van de goddelijke verlosser heeft verwijderd, laat hij dan, zo smeken wij, tot hem terugkeren, die de weg, de waarheid en het leven is. Zoals we horen in het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Als iemand in de beleving van de godsdienst lauw, zwak, traag en zorgeloos is, laat hij dan zijn geloof verlevendigen en met Gods genade zijn deugd voeden, tot nieuw leven brengen en versterken. Als iemand tenslotte door de goedheid van God rechtvaardig is, laat hij dan steeds gerechter worden en laat hij, die heilig is, nog heiliger worden. Verwijzend naar het boek Apocalyps, hoofdstuk 22, vers 11. En omdat er tegenwoordig zovelen zijn die in hun nood en ellende behoefte hebben aan onze goede raad, aan ons lichtend voorbeeld en aan onze daadwerkelijke steun, moet gij allen, ieder naar vermogen en krachten, u wijden aan de werken der Caritas, die God zo bijzonder aangenaam zijn. Als ieder van u dit alles in praktijk tracht te brengen, dan zal men in de kerk opnieuw zien schitteren wat in de brief aan Diognetus zo prachtig van de christenen staat geschreven. Citaat: Zij zijn in het vlees, maar leven niet naar het vlees. Zij verblijven op aarde, maar hebben hun vaderland in de hemel. Zij gehoorzamen aan de bestaande wetten, maar staan door hun leven boven de wetten. Zij worden genegeerd en veroordeeld. Zij worden ter dood gebracht en herleven. Ze zijn arm en maken velen rijk. Ze hebben aan alles gebrek en hebben alles in overvloed. Zij worden versmaad en in hun versmading geëerd. Zij worden beroofd van hun goede naam en men legt getuigenis af van hun gerechtigheid. Zij worden berispt en zij zegenen. Zij worden met verachting behandeld en zij bewijzen eer. Wanneer zij goed doen, worden zij gestraft als misdadigers. Wanneer zij gestraft worden, verheugen zij zich, als werd hun het leven geschonken. In één woord, wat de ziel is in het lichaam, zijn de christenen in de wereld. Veel van wat hier in zo verheven woorden wordt gezegd, is speciaal van toepassing op hen die behoren tot de zogenaamde zwijgende kerk, en voor wie wij allen heel bijzonder verplicht zijn te bidden. Zoals wij nog kort geleden in de toespraken die wij op Pinksteren en op het feest van het Heilig Hart van Jezus in de Sint-Pieter hebben gehouden, aan alle gelovigen dringend op het hart hebben gedrukt. Deze vernieuwing van christelijk leven, deze deugd en heiligheid, wensen wij u allen toe en smeken wij voor u van God in voortdurend gebed af. Niet enkel voor hen die standvastig in eenheid met de kerk verbonden blijven, maar ook voor hen die, in liefde voor de waarheid en met een eerlijke wil, deze eenheid trachten te bereiken. Mogen de apostolische zegen, die wij aan u allen en aan ieder van u afzonderlijk eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, met een hart vol van vaderlijke liefde schenken, voor u een bron en een onderpand zijn van de hemelse genade. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter, 29 juni 1959, op het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus in het eerste jaar van ons pontificaat, paus Johannes de 23ste. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en de voorlezing van Ad Petri Cathedram over waarheid, eenheid en vrede in de geest van liefde, de encycliek van de heilige paus Johannes de 23ste. Een volgende keer lezen wij voor uit een ander kerkelijk document en dan hopen we dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.